We gaan vanavond Hooglied 8 lezen. Hooglied 8. Ik lees dat weer voor uit de herziene Statenvertaling. Och, was u mij als een broer, zegt zij, dus de bruid, tegen de bruidegom. Och, was u mij als een broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze me niet verachten. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder en u zou mij onderrichten. Ik zou u laten drinken van kruidenwijn, van het sap van mijn granaatappels. Laat zijn linkerhand onder mijn hoofd zijn. Zij is nog steeds aan het woord. En zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? En dan zeggen dochters van Jeruzalem tegen wie ze net wat zei: wie is zij dan toch die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? En dan zegt hij, de bruidegom: onder de appelboom heb ik u gewekt. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft ze u daar voortgebracht die u gebaard heeft. Dan zegt zij: leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en de rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Dan zijn nu de broers van de bruid aan het woord. We hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen we voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als ze een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. En als ze een deur is, zullen we haar insluiten met een plank van cederhout. Maar zij reageert, zij: ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt of overgave bood. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Baal Hamon betekent heer van een menigte. En hij gaf deze wijngaard aan de bewakers en voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Zij gaat nog steeds verder. Mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo, en 200 voor de bewakers van zijn vrucht. Hij, o bewoonster van de tuinen, metgezellen slaan acht op uw stem. Laat mij die horen. En zij zegt: kom haastig, mijn liefste, en wees als een gazelle of als het jong van een hert op de bergen met specerijen. Tot zover. Voor de zoveelste keer, de taal is misschien niet de taal die u bezigt op Moederdag of op een andere verwendag. En toch begrijpt u het. Het is dichterlijke, prozaïsche taal maar met een lading waar je bijna je vingers bij aflikt. Het klinkt een beetje stom, een beetje menselijk, maar het is wel zo. Het is zo subliem, zo prachtig beschreven, dat je er wel in wilde doordringen. Die bijzondere relatie die er is tussen een bruidegom en een bruid is onderwerp van dit hele boek. En we hebben gezien dat Salomo zijn bruid wil zien, wil horen, dat hij voor haar een plaats heeft gemaakt om haar bij zich te hebben. In het boek van de koningen staat dat hij voor de dochter van Farao een ruimte maakte, even groot als zijn eigen ruimte. En de Heer Jezus zegt, sprekend over Salomo, meer dan Salomo is hier. En de Heer Jezus is onze bruidegom. Hij is de bruidegom. Daarom zeggen de meisjes tegen elkaar in Matteüs 25, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En het boek Openbaring sluit bijna af met, en de geest en de bruid zeggen, kom. De bruidegom gaat uit hem tegemoet. De bruidegom komt. En hier in dit prachtige boek hebben we keer op keer die tweespraak gezien tussen een bruid en een bruidegom. En je kunt het op Israël plakken, je kunt het op alle mogelijke manieren ook praktisch gaan invullen. Maar ik heb getracht om u te vertellen dat het een beeld is van de Heer Jezus, van hemzelf en van zijn geliefde. En u bent als een reine maagd aan één man verloofd. U leeft dus in verlovingstijd. En de Bijbel maakt duidelijk dat het huwelijk, man en vrouw, een beeld is van Christus en de gemeente. Dat is een verborgenheid geweest. Iedereen zegt, ja, het is altijd al zo geweest, man en vrouw. Ja, maar waarom dan? Waarom heeft God het zo geschapen? Waarom heeft hij het niet anders gedaan? Waarom heeft hij een hele stelletje solo mensen neergezet? Maar heeft dit huwelijk, die bijzondere band tussen man en vrouw, gegeven om u te laten zien wat de Heere ten diepste bedoelt met zijn zoon, die iemand bij zich zou hebben die hem completeerde, die hem compleet maakte. En dat is de taal die we misschien even moeten leren, maar als je die taal hebt, wordt het een bijzondere zegen. Nu, op alle mogelijke manieren hebben wij een foto gezien van de bruidegom. We hebben ook een foto gezien van de bruid. We hebben gezien hoe ze eruit ziet en wat de bruidegom van die bruid vindt. En ook wat de bruid van de bruidegom vindt. Prachtige dingen. En nu komen we bij een afronding. En dat is zeker niet het minste. Wel het moeilijkste stukje misschien op het eerste gezicht. Maar het valt denk ik heel erg mee als ik het uitleg. Maar toch heel, heel teer, heel voorzichtig en heel liefdevol krijgt u een beeld van hoe dit dan afronding krijgt. Zij zegt, als ik mijn bruidegom op straat zou tegenkomen, als het een broer van me was, ja, dan zou ik hem om de hals vliegen. Maar ja, als je nog niet getrouwd bent, dat was niet gewoon in Israël, dan gebeurde dit niet. De verlovingstijd duurde daar ook geen 6-7 jaar, zoals bij ons misschien. Nee, dat was heel vlug. Denkt u maar aan Isaac, Rebecca. Denkt u maar aan andere voorbeelden. Dat heeft helemaal niet zo lang geduurd. En de huwbare leeftijd was voor meisjes al 15, 16 jaar. En voor jongens al 17, 18 jaar. Dat was echt zo. Maar zij zegt dus, een liefdeuiting, als je niet getrouwd bent, zomaar op straat, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar als je mijn broer was, ja, dan kon het wel. Want ja, je mag je broer natuurlijk een knuffel geven. Nu, zo spreekt zij. Och, was u maar als mijn broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Dat betekent dat je echt in het huis waar ik opgroeide ook opgegroeid bent. Dat je daar diezelfde dingen hebt meegemaakt. Als ik je dan op straat vond, zegt vers 1, dan zou ik u kussen. En zouden ze me niet verachten. Wie zijn die ze? Nou, dat is de publieke opinie. Heb je daar ooit van gehoord? Ik zal u één voorbeeld noemen bij ons. Mijn schoondochter komt uit Rijssen. Soms is daar een verjaardag, regelmatig. keer of 7 per jaar, 3 kinderen en een pa en een ma. En dan kom je de hele familie tegen en dan gaat het over, ja, daar zegt ze niks van. Ze bedoelen te zeggen, daar kun je rustig doen, hoor. Daar krijg je geen commentaar op. Maar ze, dat is wel ongeveer de belangrijkste norm. Niemand heeft de moed om dan te zeggen, ja, ho, 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 de norm is toch, het woord van God is toch, de Heer Jezus is toch, wat God zelf heeft gezegd, dat komt daar niet te sprake. Ze zijn allemaal gelovig, echt waar. 2 keer zonde. Enfin, u kent het wel, hè? Kleren kloppen, alles klopt. Maar ze, dat is de mening van de straat. En dat telt. En zij zegt, ze zullen dan niks zeggen. Zo van, dan blijf ik er mooi een beetje binnen de perken. Ja, ik zou mijn geliefde graag om de hals vliegen. Ik zou hem graag willen kussen. Maar ja, dan gaan ze van alles zeggen. En als je vandaag zegt dat je iets bijzonders hebt met de Heer Jezus. Oh, zo, ze. U hoort het, hè? U hoort het in uw eigen familiekring. U hoort het op de verjaardagen. U hoort het soms in de kerk. Ze. Maar stel nu eens dat u echt verliefd bent op de Heer Jezus. Dit is natuurlijk zo menselijk als ik maar spreken kan. Maar wat zou u dan doen als u hem tegenkwam? Zou u dan heel statig hem voorbij lopen? En eigenlijk veronderstellen, zou hij mijn keurigheid wel zien? Of zou je wat anders willen, diep in je hart? Als je nou echt, echt liefde in je hart hebt, dan wou je er wel heen rennen. En dan wou je hem graag knuffelen, een kus geven. Maar ze, wat weerhoud je dan? Wat weerhoud je nu vandaag om in vuur en in vlam te staan voor de Heer Jezus? Ik ben bang dat ze heel sterk meewegen. Goed, ik kom daar straks op terug. Zij zegt, ik zou u meevoeren en u brengen in het huis van mijn moeder en u zou mij daar onderrichten. Ik zou u laten drinken van kruidenwijn en van het sap van mijn granaatappels. U kunt natuurlijk gewoon zeggen, ja, dan kwam hij daar als broer en dan zou zij hem daar ook gewoon begroeten en behandelen en misschien ook wel wat verzorgen, wat sap geven, wat vruchten geven, kortom mooie dingen doen. En hij zou daar onderrichten. Ik wil u toch wijzen op een hele bijzondere uitdrukking in de brief aan de Galatiërs in het Nieuwe Testament. Daar gaat het over Hagar en Sara, de slavin en de vrije. En wat staat er dan? Ja, maar het Jeruzalem dat boven is, dat is onze... Nou, u hoort u fluisteren, u kent hem, die tekst. Dat is onze moeder. Zou je je willen verplaatsen in dit schitterende tafereel van Galaten 4, en daar staat dit. En zou je dan willen zeggen, als ik nu samen met u, mijn bruidegom, daar zou zijn, onder die paraplu zou zijn, nou dan hield ik mij stil en dan zou u mij onderrichten. Dan wordt de leraar ter gerechtigheid, zoals Joël 2 hem noemt, Joël 2 vers 24... Dan wordt de leraar ter gerechtigheid, Nicodemus had ook dezezelfde term voor de Heer Jezus, u bent de leraar van God, dan zal de leraar van God onderricht gaan geven. Nou, alsof je het hoort uit 2 Korinther 12, als onze geliefden die ontslapen zijn, onuitsprekelijke woorden horen. Onderricht van de hoogste orde van hemzelf. En wie zou het kunnen weten? Nou, dat zijn niet de mensen die hier nog rondstappen. Dat zijn echt hele andere bronnen. En die bron is de Heer Jezus zelf. Nou, zij zegt, ik zou u laten genieten. Ik zou u zo graag enige verkwikking willen aanbieden. Zoals Abraham tegen 3 vreemde mensen zegt. U bent toch om die reden langs uw knecht gekomen. Laat me toch iets geven. Ik wil u water voor uw voeten. Ik wil u iets te eten geven. Ik wil u iets te drinken geven. Oosterse gastvrijheid. Maar als de Heer Jezus nu alles is, dan zou je hem toch graag onder die geweldige noemer van onze moeder die boven is, het hemelse Jeruzalem willen plaatsen en daar willen genieten. Hij zou voor jou verkwikking krijgen. Iets aangeboden krijgen. En hij zou zichzelf aan jou willen openbaren. Hij gaat dan vertellen wie hij zelf is. Heb je je ooit afgevraagd wat de Heer Jezus zou doen als hij bij jou binnenstapte? Zou je dan zeggen, nou ik snap wel hoor dat die fiets van jou toch aan vervanging toe is. Of ik snap het wel hoor dat je heel veel koppijn hebt, hoofdpijn hebt. Zou hij daarover praten? Dat snapt hij ook, dat heeft hij ook. Maar ik denk dat hij begint te vertellen over zichzelf. Niet omdat hij ikgericht is, omdat hij weet dat we daar bijna niets, maar dan ook bijna niets van weten. Hij gaat vertellen wie hij is. Ik, Johannes 14, als iemand mij lief heeft, ik ga bij hem wonen en ik ga mijzelf aan hem openbaren. Ik laat hem zien, ik laat zien wie ik ben en dat zijn prachtige uitdrukkingen. Onderwijs van hem. Nou, dat leidt ertoe dat ze zegt, laat zijn linkerhand onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Dat betekent, dat wordt een beetje menselijk. Dit wordt een stevige omhelzing, een flinke knuffel. Fijn, Heer Jezus, mooi. Zou je dat niet willen? Ja, u denkt van, ja, maar ik ben meer die mevrouw die als zondares bekend stond in de stad. En als de Heer dan binnen is, dan kom ik heel schoorvoetend en dan ga ik achter hem staan. En dan ga ik zijn voeten, die ik dan pakken kan, wel omhelzen. Die worden dan nat van mijn tranen en die ga ik dan afdrogen en die ga ik een beetje zalven. U kent het, hè, Lucas 7, prachtige geschiedenis. Of durft u al te zeggen, ik zou u zo graag dichterbij willen trekken, Heer Jezus, aan mijn hart willen hebben. Ik zou u zo graag willen omhelzen. Het is een vreugde om je eigen kinderen te zien groeien, ook te zien groeien in de Heer. Het is een vreugde om ze een knuffel te geven. Ik heb dat misschien te weinig gedaan vroeger. Ik doe dat nu wel. Met mijn kinderen, voor zover ik kan. En met mijn kleinkinderen ja, heb ik niet die bagage van toen. Want ze zeiden toen, ze hebben allemaal commentaar over hoe het moest en wat wel kon en wat niet kon. En vandaag wordt er nog een hele lading commentaar aan toegevoegd. Ja, maar dan loop je kans op ontsporing en ze kunnen wel denken van. En nou, ze, daar gaat hij weer. Enorme lellen van pamfletten. Maar als u nu de Heer Jezus voor u hebt en u weet dat u gekocht en betaald bent door hem. U weet dat hij alles voor u in orde heeft gemaakt bij God. En u hebt dat gelovig mogen aanvaarden. En dat is echt tot geloof komen. Aanvaarden. Dank u wel zeggen voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan op dat kruis. Als dat nu gebeurd is en u hebt alles, maar dan ook alles aan hem te danken. En buiten hem is geen enkele greintje zaligheid, niks. Er is ook geen genade, er is ook geen liefde buiten hem. Als dat zo is, dan is hij toch geweldig voor je. Dan ga je toch een keer in vuur en in de vlam zeggen, ja maar, ik zou niet durven zeggen, ik ben smoor verliefd. Maar dat wil ik ook niet die kant op tillen. Maar ik wil u wel zeggen dat je hart opspringt van vreugde en dat je het verlangen hebt om hem dichtbij te hebben. Laat ik me maar heel voorzichtig uitdrukken. En de Heer heeft dit in onze gevoelens gelegd. Weet u, dat hebt u. U kunt verliefd raken. Mensen zeggen dan, je kunt dat krijgen. Dat kan je overkomen, kan een plotselinge verliefdheid zijn. Maar het zit er wel in. Het is wel mogelijk. Er is iets dat appelleert aan iets wat in je is. Waardoor je ineens misschien dingen zegt die je daarvoor niet zei. Misschien wel zegt van mijn lelie tussen de distels of mijn appelboom. Dat is de taal van dit boek, hè? Ik zou zo graag dit in je hart willen leggen. Laat zijn linkerhand onder mijn hoofd zijn, zegt vers 3, en zijn rechter mij omhelzen. En de finale liefde, de uiteindelijke liefde, krijgt een bekroning. En daar gaat het over in dit boek. Iedere keer komt dat zinnetje terug. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, een soort refrein. Dat kom je regelmatig tegen. En waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren voordat het haar behaagt? Met andere woorden, de bruiloftdag komt binnenkort. Nog niet. Dus misschien wel een voorproef. Maar de finale komt nog. Het hoge komt nog. En dat is ook zo. De behoudenis is ons nu meer nabij, zegt Paulus, dan toen we tot geloof kwamen. Nou, andere teksten zeggen dat we nu midden in de zegen van de Heere staan. Echt middenin, volkomen gezegend zijn. Maar die verloving waar Paulus het over heeft, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd, impliceert, dat houdt dus in, dat er nog een volgende stap komt. Namelijk de bruiloft van het Lam. Dat is dichterbij. Hij zegt, vers 5a, eerst heb ik niets gezegd. Dan zegt de omgeving aan wie zij iets heeft gezegd. Die dochters van Jeruzalem, die zeggen dan, wie is zij dan toch die daar opkomt uit de woestijn leunend op haar liefde? Ik weet niet of u zich herinnert dat we een avond hadden over dat er een draagkoets gestuurd werd naar de bruid, naar het huis van de bruid, om haar in die draagkoets te laten plaatsnemen en haar in die draagkoets bij de bruidegom te laten brengen. Die 60 helden, die waren dat prachtige beeld van, ja, hooglied, we hebben dat toen misschien wel allemaal opgepakt. Maar nu zeggen die dochters van Jeruzalem, wie is zij dan toch die daar opkomt uit de woestijn? Toen was er nog, wat komt daar op? En nu is het wie? Er is iemand geworden. Toen was het een gebeurtenis. Er komt iets uit de woestijn naar voren. We hebben dat uitgelegd. Maar nu is het iemand die uit de woestijn naar voren komt. Dus het is heel duidelijk geworden dat het de bruid is. En ze komt op uit de woestijn leunend op haar liefste. Ik wil het voorzichtig zeggen. Ik hoop dat mensen om me heen zeggen, daartoe heeft iets met de Heer Jezus. Wie is hij die daar opkomt uit de woestijn leunend op zijn geliefde? En ik heb ook iets met de Heer Jezus. Ik wil niet over verliefdheid praten, want dat is zo verzwakt in onze taal en in onze omgeving, in onze tijd. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Die eeuwige liefde, die agape-liefde, die goddelijke liefde, heeft hij door de Heilige Geest in ons hart uitgestort, is in ons gekomen. Door de Heilige Geest die in ons woont, is die liefde in ons gekomen. En die liefde kan liefhebben, kan zelfs haters vergeven, kan mensen die je kwaad hebben behandeld loslaten, vergeven. Het is zijn liefde. En jij bent iemand die uit de woestijn opkomt, leunend op die geliefde. Ik wandel met hem. De zingende zusjes zongen vroeger. En hij gaat met mij en hij praat met mij en ik wandel steeds aan zijn zij. Ik weet niet of ik het helemaal goed, maar dat was een coupletje van een van die vele liedjes. Hij gaat met mij, hij praat met mij en ik wandel steeds aan zijn zij. Mooi, hè?
Het is steeds een feest als ik door zijn geest.
Ja, je komt het hele lied bijna compleet. Het is bijna opgenomen. Maar het is een plaatje van de zingende zusjes uit Rotterdam of zo. Ja. Fijn, dankjewel. En het is een bijzondere gedachte, omdat het hier eigenlijk zo staat. Maar hij zegt dan, 5b, onder die appelboom heb ik u gewekt. Niet verwekt, natuurlijk niet, daar gaat het niet om. Maar hij is die appelboom. Dat hadden we toch. Zij was een lelie tussen de distels. Maar hij was een appelboom onder de bomen van het veld. En onder de schaduw van die appelboom, waar hij zichtbaar werd, daar is zij gewekt. Aha. Nou, ik ga het heel voorzichtig zeggen. Onder het kruis van de Heer Jezus heeft hij mij gewekt. Daar is het begonnen. Daar is de relatie gestart. En dat is gekomen bij hem. Het is van hem uitgegaan. Niet van mij uitgegaan, van ik moet op zoek naar de appelboom. En waar is de appelboom? Ik geloof dat de Heilige Geest je absoluut, als je verlangt, dat de Heilige Geest je absoluut brengt bij hem. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat doet de Heilige Geest permanent. Hij doet niets liever dan je vertellen wie hij is en waar hij is. En nu zegt hij, onder die appelboom heb ik je gewekt. En daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Daar ben je deel gaan uitmaken van die moeder die boven is. Dat is het hemelse Jeruzalem. Niet slavernij. Niet slavernij. Dat is Hagar. Dat is Sinaï. Dat is een groep die slaven baart. Maar nu is het complete vrijheid. Betekent dat losbandigheid? Nee, maar wel complete vrijheid. Geen enkele druk. Niets is er meer wat tussen ons en God in staat. Ook niet als je het misschien op den duur toch helemaal verkeerd gedaan hebt. Of misschien wel helemaal niet goed deed. Of een aantal dingen niet goed deed. Dan zorgt de Heer Jezus er niet te min voor. Dat jij zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks hebben. Daar zorgt Hij voor. Want als het aan jou zou liggen, kwam je er toch nooit. Daar zorgt Hij voor dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor Hem zult staan. Dat is Zijn zaak. Denkt u maar aan Zacharia 3, waar de hoge priester staat in vuile kleren. En waar de engel des Heeren zegt, doet uit hem die vuile kleren. Trekt hem een statiegewaad aan. Het is een brandhout uit het vuur gerukt. Punt. Blijf eraf met je vieze vingers. Duivel. Zo ongeveer gaat het. Daar. Nu, gewekt onder de appelboom. En met smart heeft zij u daar voortgebracht. U die haar gebaard heeft. Daar is inderdaad van alles gebeurd. Dat is met barensweeën gepaard gegaan. En dat geloof ik ook. Iedereen die tot bekering is gekomen, kent barensweeën. Ja, je kunt zeggen, schreeuw van leven. Klopt. Als een babytje niet huilt, dan weten we zelf, dan is er iets niet goed. Dus dan moet er wat gebeuren. Het tik op een billen is het allerminste, geloof ik. Maar in elk geval, er moet leven zijn. Maar met de geboorte, met de wedergeboorte, zijn ook barensweeën gekomen. Je moet misschien dingen loslaten. Je moet misschien nee zeggen. Je moet misschien ja zeggen tegen dingen die je niet zelf koos. Enfin, klaar. Hè? Zij zegt dan, vers 6, leg mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Ik wil zo graag zo dicht bij u zijn dat het onlosmakelijk met uw hart en met uw arm, de arm die altijd spreekt van kracht, van dingen gedaan hebben, dat die arm en een hart daarvan de uitdrukking zijn, een zegel. Alsof het daar te zien is wat de Heer Jezus voor de bruid heeft gedaan. En alsof het aan zijn arm te zien is wat Hij voor haar heeft gedaan. Want de liefde is sterk als de dood. Prachtige tekst, die tekst wordt heel vaak voorgelezen als het gaat om de liefde van onze Heer Jezus die tot in de dood ging. Nu hier staat het. Die is sterk als de dood. En de hartstocht is onstuitbaar als het gaat. Met andere woorden, dat is niet tegen te houden. Net zo min als het graf niet tegen te houden is. Onstuitbaar. Ga door. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heer. En vele wateren, wat er ook gebeurt, de liefde is niet uit te blussen. Rivieren spoelen dat niet weg. En al gaf iemand alles wat hij bezat, en alles van zijn huis, voor die liefde, men zou hem smadelijk afwijzen. De economie van Europa, lieve broeders en zusters, weegt niet op tegen de liefde van de Heer Jezus. En het welzijn van jou vandaag, ik gun je alle voorspoed die denkbaar is. Maar het weegt niet op tegen de liefde van de Heer Jezus. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Dat staat hier. Wat de wereld ook te bieden heeft, smadelijk afgewezen. Hoeveel gelovigen zijn niet in die val getuimeld door weer naar de wereld te verlangen, naar de wereldse genoegens en de wereldse vrede en vreugde. Maar jij en ik mogen het nu toch zeggen, Heer Jezus, u bent mij meer dan schatten, meer dan wijsheid, meer dan goud, meer dan zilver. U bent meer, ja zoveel meer, Heer Jezus. U bent alles voor me. Zeg het maar tegen hem. Niet naar mij. Ik ben de boekhouder niet van de Heere God. Ik hoef dat niet op te schrijven of te onthouden. Dat doet hij wel. Maar zeg het alsjeblieft. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis. Vandaag de dag krijg je een enorme stroming. Is al een paar keer aan de orde geweest van we willen beter leven en betere gezondheid. En we willen verandering. In Amerika is dat heel sterk. Dan gaat het je goed. Dan gaat het in je business, in je zaak goed. Dan gaat het in je maatschappelijke positie goed. Weet je wat? Een soort prosperity teaching heet dat. Dus een welvaartsevangelie. Dat kan toch niet opwegen tegen de liefde van de Heer Jezus. En waar heeft hij dan die liefde laten zien? Aan het kruis. Daar heeft hij zichzelf gegeven. Smadelijk zou men dit verachten. En er komt misschien een moeilijk stukje uit hoofdstuk 8, maar ik wil proberen om daar met u doorheen te gaan. Zelf vind ik het een heel teer en een heel kostbaar stukje. Ik ga even met u terug naar hoofdstuk 1 van Hooglied, om het verband met Hooglied 8 te krijgen. Hooglied 1, daar hadden we, en ik kan me dat nog herinneren, dat zij zegt in vers 5... Donker van huid ben ik, maar wel liefelijk of bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar en als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. Nu let u even op de volgende zin. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Misschien weet u het nog, misschien weet u alles nog precies uit uw hoofd te citeren, maar toen heb ik willen duidelijk maken dat zij zegt, kijk eens, in haar tijd was iemand die bruin verbrand was een slavin. Want als je niet een slavin was, dan zat je in de huizen, kwam je niet in de zon. Dat was anders dan nu. Nu is iemand die helemaal bruin is misschien wel de gelukkigste man aan de Costa Brava of zo. Maar dat is anders geweest. Zij zegt, ik ben zwart, ik ben donker, ik ben helemaal verbrand. Ik moest slaven daarbij. En die zonen van mijn moeder, mijn broers dus, die waren hard voor mij. En die zeiden, ik moest dit en ik moest dat en ik moest zo en ik moest daarheen en ik moest dit doen. En ik moest de wijngaard bewaken en ik moest daar werken. Ik moest slavenarbeid verrichten. En ze zegt erbij, maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Pakt u hem even, dit stukje, plakt u hem even in hoofdstuk 8... Dat kan op een computer soms heel makkelijk, maar in Bijbelstudie is het wat moeilijker. Maar ziet u het nu even, we hebben een kleine zuster, maar wie zeggen dat dan? Dat zijn die broers, dat zijn de broers van de bruid. En die zeggen, die kleine zuster van ons, die heeft nog geen borsten. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag dat men over haar spreekt? En als ze een muur is, zeggen ze tegen elkaar, nou dan zouden we daar een bolwerk op bouwen van zilver. En als er een deur is, dan zullen we haar insluiten met een plank en cedra. Dan zullen we die deur gewoon helemaal blokkeren. Dat zeggen ze. Maar wie waren ook weer die broers? Ja, die heten in hoofdstuk 1 de zonen van mijn moeder. Maar datzelfde. Zal ik het u anders zeggen? We hebben net zo pas ze gehad. Dat is wel blijven hangen. En nu komt daar een categorie bij bijna. Dat zijn mensen die heel vlakbij staan. Die in hetzelfde huis zijn grootgebracht. En die misschien wel, nou ja, naast je aan tafel zaten. Ze. Ja, dat is de publieke opinie. Dat is de straat of zo. Maar de zonen van je moeder, dat zijn je broers. Dat zijn die samen leefden. En die zeiden, nee hoor. Ah nee, zij, kom. Nee, ze is nog niet eens rijp. Taal van, ze heeft nog geen borsten. Ze komt nog maar net kijken. Dat kan toch niet? Ze, maar nu zeggen de broers, weet je wat we doen? We schermen haar af. We maken er een zilveren bouwwerk op. En die deur, waardoor iemand aan de binnen moet komen om bij haar te geraken, die deur die grendelen we af met een plank van ceder. Is dit vreemd? Nee. Zo gaat het altijd. Als u in uw eigen gemeente, ik wil het heel voorzichtig zeggen, waar de broers van je moeder zijn, die ook onder die paraplu van die moeder die boven is, bivakeren. Als je daar zegt, ik wil gaan voor de Heer Jezus. Ah, nee. Nee, dan moet je eerst nog naar de Bijbelstudie en dan moet je nog cursus A en B en C doen. Alsof je zwemdiploma's moet halen. En dan moet je nog dit en dan moet van alles. Nee, daar ben jij nog niet naartoe. Nee, dat is voor gerijpte gelovigen. Die moeten eerst nog de oefeningen. Komt heel zwaar aan in bepaalde kringen. Dan moet je eerst de oefeningen meemaken. Dan moet je eerst... Ja, het een en dan moet je ook aan jezelf ontdekt worden. Dan moet je ook echt leren zien hoe zwart het is en hoe donker het is in je eigen leven. Ja, dan. Ja, maar voorlopig zullen wij je beschermen. Want als jij nu doorschiet in je geloof, ja, dat gedoe met en dat gepraat over Jezus en over die bruidegom. Nee, niks ervan. Je bent nog maar net. We zorgen ervoor dat niemand je kan bereiken. We grendelen je af aan alle kanten. Komt u daar niet vreemd voor? Dat komt u niet vreemd voor, denk ik. In je eigen gemeente zeggen mensen, doe niet zo mal. Je kunt er wel, wij geloven toch ook? Ja, wij zijn ook zonen van die moeder. Net als de zonen van Maria en Jozef in het Nieuwe Testament niet eens geloofden in de Heer Jezus. Ze hebben wel samen met hem gegeten, maar ze wilden helemaal niet. Hij was buiten zinnen, zeiden ze. Alsof ze hem helemaal wilden afzonderen. Ze wilden hem terughalen. Ze zijn erheen gegaan om hem mee te nemen naar huis. Hij die bezig was om te vertellen van zijn vader in de hemel en van het geweldige plan van God om te redden en om geliefden te maken. Ze wilden hem blokkeren. De zonen van zijn moeder, sorry dat ik het zo zeg, die waren hard. Die hebben in de begintijd geen enkele ruimte gelaten voor haarzelf om zich te ontwikkelen. Dat is hoofdstuk 1. En nu het bijna zover is van, ja, nu komt er een soort doorbraak. Nu komt er een soort relatie, echte relatie. Niet alleen vaag, maar ook heel concreet. Nu zeggen ze, ja, maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Maar weet je wat zij dan zegt? Dat is vers 10 en dat is buitengewoon. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als toren. Maar jij zegt dat ik niet volgroeid ben. Nou, dat is heel wat anders. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Jij hoeft niet een soort muur op mij te zetten om mij te beschermen. Ik ben voor hem en ik ben een muur. En mijn borsten zijn als torens. En toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt of iemand die overgave aanbood. Dat betekent zich eigenlijk helemaal uitleverde. Jij en ik worden vandaag bestookt. Door de omgeving, ze... Maar ook door mensen die misschien wat bij je zitten in de kerk. Ik heb het niet over een kerk. Vanaf het moment dat jij spontaan gaat kiezen voor de Heer Jezus en gaat spreken over de Heer Jezus, heb je dit probleem. Dan word je als een soort zonderling gezien en ze willen je eigenlijk daarvan terughouden. Want je bent nog maar net komen kijken. Nou, ik had een gesprek vanavond over iemand die net tot bekering is gekomen. Nou, je weet niet wat je ziet. Ja, een volwassen man die ook nog een beetje praten kan, een beetje denken kan, maar ineens, die zijn zo honger alsof het jonge vogels zijn. Je kunt alleen maar instoppen, weer een preek, nog bijbelstudie, nog meer bijbelstudie. Die hebben zoveel honger, dat het niet te stuiten is. Ja, en nu zeggen ze, ja, dat zijn de witte broodswegen, dat gaat vanzelf weer over. Oh ja? Waar houdt u dat dan vandaan? Hoe kun je nu zeggen dat dat nieuwe leven weer overgaat? En als u nu de Heer Jezus lief hebt. En u bent niet te stuiten als het om hem gaat. Laat u zich dan ringeloren door mensen in je eigen om. Ja, een beetje kalm aan hoor. Ik denk dat ik hier een keer het verhaal vertelde van dominee Buskus. Ik wil geen verhaaltje vertellen. Ik wil liever over de Heer Jezus praten. Maar als voorbeeld. Er was iemand uit de kring van het leger. Daar zijn ze bij de gemeente van dominee Buskus gekomen. Dat is Nederlandse Vormde Kerk in Amsterdam. Maar die kwam uit de kringen van BDS en daar waren ze gewend om halleluja te roepen. Bij elke zin bijna. Dus als je het een beetje aardig deed, dan was halleluja, halleluja. Dat ging steeds luider en zo. En ook wat klappen. Nogal nadrukkelijk aanwezig. Nou, toen kwam de kersttijd en toen zeiden ze tegen elkaar, ja, maar we moeten eigenlijk proberen om die man een beetje te fatsoeneren. Want dit loopt uit de hand. Stel je voor dat de hele kerk halleluja gaat roepen. Ja, stel je voor dat in de kerk halleluja wordt roepen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, ze hebben dus hen gezegd, moest luisteren, beste broeder, we waarderen je liefde en zo. En we willen ook graag zorgen voor een flink kerstpakket. We weten dat je wat armer bent en we hebben een flink pakket aan dekens en aan spulletjes bij elkaar gebracht. Dat willen we je graag geven, maar we hebben één verzoek. En dat is dat je tijdens de kerstdienst niet steeds halleluja roept. Nou, hij ging ook akkoord. En de kerk is halverwege en de dominee heeft het zo mooi gemaakt. Dekens of geen dekens, halleluja, weet je wel. Dus daar komt het vandaan. Het is van hemzelf, van dominee Busker zelf uit zijn boekje. Maar het geeft iets aan, want je kunt iemand wel ringeloren, maar als het hart vol is van dat geweldige mooie van de Heer Jezus, dan hou je je toch niet meer stil. Nou, en waarom zitten we dan in de plooi elke dag? Elke zondag. Sorry hoor. Ja, dat hoort zo. Ze. Oh ja, de broers. Ja, ja, mijn geloofsgenoten, de broers van mijn moeder, die zitten in hetzelfde vak. Ik hoop dat u het pakt. Ze gaat nog verder. Ze gaat in vers 11 zeggen, Salomo had een wijngaard. Dat zegt zij. En die wijngaard lag dan in Baal Hamon, heer van de menigte, zoals ik zo pas zei. En ik gaf deze wijngaard aan bewakers. Voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. Nou, weet je, Salomo had een wijngaard. En die wijngaard werd aan pachters gegeven, aan bewakers gegeven. En die moesten daar 1000 zilverstukken voor ophoesten. Dat was afspraak. Niks mis mee, toch? Een soort afgesproken pacht. U hoort de Heer Jezus zeggen in het Nieuwe Testament, de vrucht werd opgehaald. Eerst door de slaven. Nou ja, uiteindelijk kwam de zoon. Maar nu komt wat ik bedoel. Mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. Wat was hoofdstuk 1 ook weer? Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. Was het met u zo pas? Een paar minuten terug. En nu zegt ze, ja, mijn wijngaard, die van mij, die ligt voor mijn aangezicht. En dan zou je veronderstellen dat zij zegt, en die verpacht ik nu aan u, mijn bruidegom. En u mag u 1000 zilverstukken ophoesten, ieder jaar. Staat dat er? De 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo. Dit is zo teer, zo bijzonder, dat zij zegt, kijk eens, die wijngaard die er al lag in hoofdstuk 1 en die ik zelf niet mocht bewaken, die is het nog wel. En die ligt nu voor mij. En als u hem wilt hebben, mijn Heer, dan is die voor u en u hoeft daarvoor geen pacht betalen. Prachtig, hè? En de bewakers, ja, die mogen wel iets aan loon hebben voor de bewaking. Van, nou, dat is zo. En de bewakers, dat zijn misschien wel de broeders die schreven, of de broeders die spraken, of de broeders die zorgden, of de broeders die pastorale hulp verlenen. Oké, dat mag. Maar hij zelf, ik ben van hem en hij is van mij. Dan ga je toch geen pacht vragen? Daar hoef je toch niks voor terug? Nou even, daar hoef je toch geen daden voor terug? Wat hoor ik vandaag? Ja, God, als ik u dien, dan bent u zich wel een beetje verplicht om mij, nou ja, een beetje van het nodige te voorzien. Ofwel lijfelijk, ofwel maatschappelijk. Het probleem vandaag. Zou u nu tegen de Heer Jezus durven zeggen, Heer Jezus, daar ligt die tuin voor u. Wat zegt hij dan? O bewoonster van de tuinen. Metgezellen slaan acht op uw stem. Maar ik wil die stem ook graag horen. Het is in dit boek al heel vaak gegaan over een hof en over een tuin. Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof, naar zijn tuin. Ik probeer het. Misschien heb ik het geventileerd. De laatste keer was broeder Van Omme hier en daarvoor weet ik niet meer precies wat ik zei. Ja, wel dat het over het boek Hooglied ging en over hoofdstuk 7 natuurlijk, maar ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb. Ik werd in ieder geval enorm geraakt door een stukje uit de Matthäus Passion in de paastijd. En dat stukje ging nu 100 keer gehoord misschien, maar nooit opgevallen. En dat stukje dat ging over, als de Heer Jezus gearresteerd is door die bende die op hem afkwam, met Judas aanvankelijk aan het hoofd en zo, en hij daar weggevoerd wordt, dan komt daar de vraag in de Matthäus Passion, een vraag uit het Hooglied, heel merkwaardig, waarheen is uw geliefde gegaan, o geestschoonste onder de vrouwen? Mijn geliefde is naar zijn tuin gegaan. En daar plukt hij lelies. Ik heb gehuild. Op het moment dat de Heer Jezus gearresteerd wordt, komt daar de vraag uit het Hooglied notabene. Bach heeft dat kennelijk begrepen. Waarheen is uw geliefde gegaan? Hij is naar zijn tuin, naar zijn hof gegaan en hij plukt daar lelies. En ik zag me daar zelf staan als een lelie tussen de distels. En jij, en jij, en jij. Allen die geloven. En hij heeft een enorm boeket tussen de distels weggeplukt en dit boeket meegenomen. Dus nu ben ik heel voorzichtig. En nu bij zijn vader op tafel gezet. Dit is natuurlijk te stom, een beetje te menselijk, maar zo wil ik het toch kwijt vanavond. Daar word je warm van, daar word je blij van, daar kun je van genieten. Hij heeft je meegenomen. Gethsemane is de tuin waarin dit gebeurde. Gethsemane is een olijventuin. De naam Gethsemane zegt dat het een olijvenpers is. Dat is het woord. Dus de olijven worden daar geperst. En er komt olie uit. Olijvenolie. En dat stroomt daar. Ik denk dat ik heel voorzichtig mag zeggen dat de olijventuin een beeld is van de vrucht van de geest wordt zichtbaar. Wat is de vrucht van de geest? Ja, die kent u. 9 aspecten. Ik wil hem even lezen. De brief van de Galatiërs, hoofdstuk 5. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt zich de wet niet. De vrucht van de geest, 9 kanten aan 1 vrucht, 9 vlakjes van 1 vrucht. Het is maar 1 vrucht, de vrucht van de geest. Waar is dat zichtbaar geworden? Nou, toen die olijvenpers, Gethsemane, doorging met het persen. Toen is daar olie, u hebt de zalving van de Heilige Geest. Olie was voor de zalving van priester en van profeet en van koning. U hebt de zalving van de Heilige Geest. De zalving, de vrucht van de geest, Gethsemane. En u ziet het daar gebeuren, hoe hij daar geperst wordt. Hoe zijn zweet wordt als gelijk bloeddroppels die op de aarde vallen. Je ziet het gebeuren. Daarna is hij naar het kruis gegaan. En daarna, toen hij gestorven was, is hij afgenomen en toen is hij in een graf gelegd, in een tuin, in een hof die daar vlakbij lag. Dan zul ik u zeggen, dat is wat ik net hoorde toen ik daar was. Een hele andere insteek. De tuin, waarin nu een graf is ingericht, waar je kijkt naar Golgotha, is een wijngaard geweest. Er is ook een wijnpersbak in teruggevonden. Gewoon archeologie, gewoon onderzoek. Daar zijn de druiven geperst. Waar staat de druif? Waar staat de geperste druif voor de vreugde? Wijn en vreugde zijn synoniemen in de Bijbel. He, de wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Ik hoop dat u het pakt. Gethsemane en een wijngaard. En daartussen staat een kruis. En u hoort het hem zeggen. Om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en niet heeft geacht. De discipelen verblijden zich toen ze de Heer zagen. Waar kwam hij als de eersteling uit het graf. Dat is daar. Je ziet eigenlijk twee tuinen. Gethsemane en de graftuin. En daartussen staat het kruis. In al zijn glorie. Nu, vers 13 van ons hoofdstuk. O bewoonster van die tuinen. Metgezellen slaan acht op uw stem. Als dit je leven gaat kenmerken, als dit jouw uitgangspunt is, bewoonster van de tuinen, en metgezellen gaan daarover echt iets zeggen, die letten op je stem, dan zegt hij, maar ik wil die stem ook horen. Laat mij die horen. En zij zegt dan, kom haastig, mijn liefste, en wees als een gezelle. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Ik wil ook graag dat u mijn stem hoort. Ik wil ook graag laten zien dat ik en belangstelling heb voor die ene tuin, maar ook belangstelling heb voor die andere tuin. Dat ik zo graag wil bedenken wat u dat heeft willen, wat u dat heeft moeten kosten. En aan de andere kant, dat ik ook de vreugde mag zien en mag proeven die voor u vreugde was. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is om de vreugde die voor hem lag, alsof de wijnpers al, bij wijze al getreden werd. Alsof de wijn daar al stroomde. En op de opstanding zag, hier ben ik. En de discipelen waren blij toen ze de Heere zagen. Verblijd. Al die dingen samen maken ons tot bewoonsters van de tuinen. Nou, u denkt aan uw groentetuin. Het is allemaal goed. Maar ik heb u deze twee tuinen willen geven. En ik wil ze koppelen aan die tuin die er was in Genesis 2 en 3, weet je wel, de paradijs. Waar een zeer vertrouwelijke omgang tussen Adam, Eva en de Heere God te vinden waren. Dat is verloren gegaan, dat is weg en nu ben jij een bewoonster van de tuinen. En hij wil graag jouw stem horen. Wat zei de Heere? Ik wil graag omgang hebben met ze. Hij wandelde met ze toen in de Hof van Eden en hij praatte met ze toen. Die verloren gegaane situatie van het paradijs komt helemaal terug in dit boek. U en ik staan nu aan het eind van een hooglied. Het lied van alle liederen. 1005 heeft Salomo er gemaakt en dit is het hoogste van die 1005. En u gaat misschien zeggen, ja, het is wat oude taal. Nou, ik hoop dat u door de oude taal heen kijkt en dat u nu in uw hart kijkt en u daar de vraag stelt, Heer Jezus, wat zou u dan in mij vinden nu? Beetje kritiek misschien, had anders gemoeten, u had het wel anders kunnen regelen hier en daar. Weet u veel, u weet helemaal niet wat goed voor u is, ik ook niet, geen flauw benul. Dingen die wij misschien helemaal niet plaatsen vandaag, die zien we straks als noodzakelijk in onze opvoeding. Maar dat komt nog even. Even geduld. Maar tot dat moment noemt hij mij een bewoonster van de tuinen. En hij wil daar graag zijn. Hij wil daar graag in de avondkoelte omgang met je hebben. Ik zit hier nu weer Genesis, het paradijs. Hij wil graag in die schitterende setting samen met jou genieten. En dat is het hele boek Hooglied, lieve broeder en zuster. U hebt een schitterend juweel in uw handen, echt waar. Een heel bijzonder Bijbelboek. En ik begrijp nu dat de Heer Jezus zei, Salomo die kan zoiets moois schrijven, maar meer dan Salomo is hier. Ik kan het nog beter, dat is de leraar ter gerechtigheid, weet je wel, die onderwijs gaat geven nu en straks, die ons nog meer gaat vertellen van al deze schitterende dingen. Jij en ik hebben een prachtig stuk Bijbel in onze handen. Een heel klein stukje maar van je totale Bijbel, maar genoeg om je daar nu van te laten genieten. En dat gun ik je. Dat gun ik de Heer. En als Hij ziet in jouw hart dat je het verlangen hebt om Hem die plek te geven, om zo over Hem te denken en zo jezelf aan Hem toe te wijden, dan geniet de Heer Jezus. Jij geniet, maar Hij geniet ook. Amen. Vader, dank U wel dat U zo door uw Heilige Geest wilt werken en deze dingen in ons hart wilt leggen en deze dingen bij ons boven wilt brengen. En bijzondere dingen in onze gedachten en in onze harten wilt brengen. Zodat we de Heer Jezus gaan eren en verlangen. We willen u hartelijk danken dat we naar hem de bruidegom mogen uitzien. En zoals de bruid hier zegt, kom mijn liefste. Zo zouden we het ook willen zeggen, kom mijn liefste. De geest en de bruid zeggen kom. Heer Jezus, kom alstublieft. We verwachten u. We zien uit naar u. En we willen onze gevoelens en onze gedachten omtrent u niet meer langer verstoppen. We laten dit ook weten. We laten dit horen. En of de mensen van de straat, of die mensen die we even ze genoemd hebben vanavond, die het nu wel of niet appreciëren, wel leuk vinden. Of dat misschien de broers van onze moeder, de zonen van onze moeder, notabene de mensen met wie we samen in een gemeente zijn, dit wel of niet leuk vinden, we laten dit los. Heer Jezus, we houden van u. We zien uit naar u. U wilt onze stem horen. U wilt onze gedaante zien. U wilt ons bij u hebben. En we willen onze wijngaard, waar u uw vreugde vindt, die tuin, die willen we voor u neerleggen. En we willen u vragen om dat te genieten. En u hoeft daar geen pacht voor te betalen, Heer Jezus, want u hebt alles al betaald. Heer Jezus, ik prijs uw naam, ik eer u, ik wil u bedanken voor alles wat u deed op het kruis. En voor wat u nog doet en voor wat u gaat doen in de toekomst. Heer Jezus, we prijzen uw heerlijke naam. Amen.